land met Alicia Jettenbaum.
Wij zijn
Talisa Kia,
Jette Kelt
en Pam Sikkink.
Drie kunstenaars uit Amsterdam. Onze podcast Nieuw Nederland richt zich op de gevolgen van klimaatverandering. Hoe ziet over 75 jaar de nieuwe kustlijn eruit?
Tijdens onze 2 weken durende fietstocht zijn we in gesprek gegaan met bewoners op de toekomstige kustlijn. Bewoners die in de toekomst aan zee wonen. Nu wellicht boer, straks visser. Hoe denken zij en hoe denkt de rest van Nederland over het oprukkende water? Bereiden ze zich erop voor? En hoe dan?
We gaan in gesprek om met elkaar te kijken, te fantaseren en te bedenken hoe we de toekomst kunnen gaan vormgeven. De reis legden we af op onze hoge fietsen. Zo hoog dat we boven het water uitstegen. Van het Zeeuwse Cadzand naar eindbestemming het Groningse Bad Nieuweschans. Afstand 600 kilometer.
Spring achterop!
In deze aflevering gaan we in gesprek met Bea, aan wie we de vraag stellen: in hoeverre kunnen wij als burgers invloed uitoefenen op de besluitvorming rondom het water? Water, iets dat zo ongrijpbaar is, maar in Nederland zo normaal, dat we ons er niet eens meer mee bezighouden. Toch stemmen we elke 4 jaar voor welke waterschap ons vertegenwoordigt. Dat tweede papiertje, waarvan je misschien niet eens wist dat die erbij zat.
Je moet vertegenwoordigd worden door een groep. En dan is een politieke groepering altijd al wel makkelijker om je te verbinden dan dat je dat op een andere manier doet.
En op wat voor andere manieren kun je als burger eigenlijk bijdragen? Zo gaan we in Zwolle in gesprek met 2 bewoners die meedenken met de plannen van het bouwen van de dijk.
Er worden steeds meer mensen bij de dijk betrokken, zeg maar. Ze merken nu ook, we hebben zeggenschap. Vroeger was het, ging gewoon, achterlangs werd er gewoon iets geregeld allemaal en dan gebeurde het. Maar nu wordt mensen bijbetrokken, jongens, het is jullie dijk, het is jullie wijk. En de mensen die zeggen, ja jongens, wij willen ook wat te zeggen hebben.
We beginnen die dag met het opfietsen van de Amersfoortse berg. Het schijnt al jaren gezegde te zijn. Amersfoort aan zee. We ontmoeten Bea bij het station.
Vandaag 50 kilometer gedaan, dat is best wel veel.
Maar ik geloof het niet.
Hebben we dat gedaan?
Mm-hmm.
Ik geloof het ook echt niet.
Echt veel sneller dan...
Ik denk dat het weer ook echt wel scheelt,
ja.
Hoor.
En wind. Als je een beetje wind mee hebt of tegen.
Nee, we hadden echt wind tegen.
Ja, we hadden echt wel wind tegen.
Ja, ook wel.
Ja. Ja.
Ja. Ik ben Bea de Bouvisonier. Ik ben dagelijks bestuurder van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. En ik zit dus ook in een ander waterschap op dit moment. Het waterschap Verlei Veluwe, namelijk zit in Amersfoort. Amersfoort, iedereen heeft het er al over, de toekomst wordt Amersfoort aan zee. Dus dat is ook wel heel goed dat jullie hier zijn aangekomen. Ik denk niet dat ik het zelf mee ga maken. Ik vraag me af of jullie het mee gaan maken. Maar ik denk wel dat als de zeespiegel echt gaat stijgen, zoals het nu uitziet, dan wordt het wel een probleem om West-Nederland droog te houden. En hoe we dat dan gaan doen. En daar moeten we gewoon kijken hoe we daar een oplossing voor kunnen gaan bedenken. Nou, hoe komen die mensen daar dan in zo'n bestuur? Nou, we hebben een bestuur die gekozen is gewoon door de bewoners van ons gebied. Iedereen kan eens in de 4 jaar stemmen op een partij die ze vertegenwoordigt in het waterschap.
Waarom is politiek gelinkt aan waterschap?
Nou, dat heeft meer te maken met de vertegenwoordiging van mensen. Dus je moet vertegenwoordigd worden door een groep. En dan is een politieke groepering altijd al wel makkelijker om je te... verbinden dan dat je dat op een andere manier doet. Dus vandaar dat het met partijen gaat. En dat wil zeggen dat er dus ook verschillende partijen meedoen. Dus partijen die ook landelijk actief zijn. Maar er zijn ook partijen die alleen maar lokaal actief zijn. Of ook alleen maar op het waterschap gericht zijn. Het waterschap Amstel Gooi en Vecht, daar zijn eigenlijk alle mensen wel beducht op dat het water aan het stijgen is. En dat is ook logisch, want we zitten natuurlijk in een gebied met ongelooflijk veel niveauverschillen. Polders van -6 en we hebben ook hogere gronden. Dus het is echt heel goed dat we dat heel goed van doordrongen zijn, wat de gevolgen zijn van die klimaatverandering. Nu, bij die droogte, merk je het ook meteen dat in het Gooi hebben mensen problemen. In het natte gebied proberen we met alle macht de boel nat te houden en ook zoet te houden. Dat de natuur niet te veel in de problemen komt. Klimaatverandering die betekent niet alleen maar droogte. Dus wat we nu hebben, dus langere periodes van droogte. Maar betekent ook meer neerslag. En dat klinkt zo tegenstrijdig, maar er valt gewoon veel meer neerslag in Nederland dan het vroeger deed. toen ik studeerde, dat is al echt al een tijdje geleden, toen werd mij verteld dat in Nederland gemiddeld 750 mm regen per jaar valt. Inmiddels is dat 850 en zelfs meer. Dus dat wil zeggen dat het eigenlijk meer is gaan regenen in de afgelopen tientallen jaren. Maar dat merk je niet omdat we langere periodes van droogte hebben. En die regen die valt vaak in veel heftiger buien. En dat is een van de dingen waar we mee te maken hebben, dat we dat water niet kunnen vasthouden. Kijk, ons vroegere systeem is altijd geweest om droge voeten te houden. Dus het werd altijd maar afgevoerd. Vanuit ons waterschap wordt continu via IJmuiden water afgevoerd. Maar er is niet goed bedacht van dat als in periode van droogtes, dat je dan eigenlijk ook water veel beter kan vasthouden en moet vasthouden. Dus nu zijn we echt met een omslag bezig van hoe zorgen we ervoor dat we dat water beter kunnen vasthouden en kunnen laten infiltreren in de grond in plaats van dat we het wegvoeren bij IJmuiden. Dus dat is wel, heeft alles met de klimaatverandering te maken, want dat hadden we vroeger gewoon helemaal niet. We hadden niet die lange periodes van droogte en we hadden ook niet zo ongelooflijk hoeveelheid neerslag af en toe. Daar kan iedereen aan meehelpen. Dus bijvoorbeeld die tegels uit die tuin, roep ik dan maar steeds. Ik word er altijd heel erg ongelukkig van als ik zie hoeveel tegels er overal liggen. Maar ook als ik hier kijk, denk ik ook van, ik zit voor het station in Amersfoort. Hier liggen ook alleen maar tegels. Nou, de belangrijkste taken van het waterschap, dat is veiligheid, schoon water en genoeg water. In grote lijnen zijn we het natuurlijk allemaal met elkaar eens. Ik chargeer het wel eens. Je hebt natuurlijk partijen die zeggen van, ik wil dat het zo goedkoop mogelijk gebeurt. Ik wil eigenlijk, er zijn partijen die zeggen, we willen ook alleen maar die drie taken uitvoeren. We willen verder ons niet bezighouden met klimaatadaptatie en dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk allemaal een beetje, dat vinden we randvoorwaarden en dat vinden we eigenlijk dat er zo min mogelijk geld aan besteed moet worden. Die partijen zijn er. Ik zeg al, bij ons in het waterschap Amsterdam-Vecht hebben we daar eigenlijk niet eens zo sterk mee te maken. Natuurlijk zijn er verschillen. Je hebt de boeren die vertegenwoordigd zijn in het waterschap. Die hebben natuurlijk hele andere belangen dan de burgers van de stad die in het waterschap zitten. Je moet ze ook op een andere manier benaderen. Je moet de stadsbewoners veel meer betrokken maken van het water. Dat is een van de dingen die wij vinden, dat mensen veel meer betrokken moeten worden. Ja, ik denk dat ze alle twee een andere rol hebben. Ik denk dat de agrariërs, zeker bij ons in het gebied, wel heel bewust zijn van de water, de hoeveelheid water. Ze zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van de hoeveelheid. En als stadsbewoner heb je daar eigenlijk niet zoveel last van. Je kan best ergens in Amsterdam-Oost in de Indische buurt wonen en dan is het allemaal stenig en heet en hittestress. Maar ja, je trekt je deur dicht, je koopt een airco en je hebt nergens meer last van. Dus dat kan je in de stad doen. Maar als jij agrariër bent, dan kan dat dus niet. Dan ben je wel afhankelijk van hoeveelheid water wat je hebt. Dus je zit toch wel met, bijvoorbeeld als jij koeien hebt, zeg je van nou, of een land hebt, dat wil je kunnen bewerken. Nou, bijvoorbeeld in die veenweidegebieden, dan krijg je dat het water, dat het land zakt. Hè, en dat water komt dus hoger. Op een gegeven moment wordt het te drassig en dan kunnen ze het niet meer op rijden en dan wordt het een probleem. En de vraag is aan het waterschap, willen jullie het peil laten zakken? En we zitten nu op een punt waar we zeggen van ja, we kunnen wel blijven zakken met dat peil, maar daar moeten we een keer mee stoppen. Dus we gaan met de agrariërs onderhandelen van oké, hoe gaan we dat dan oplossen? En dan blijkt het vaak dat ze, het is natuurlijk niet één gebied. Ze hebben ook een terrein waar sommige dingen wat hoger liggen en wat lager liggen. Dus en hoe we nou de agrariërs en de stadsbewoners dichter bij elkaar kunnen brengen. Nou, misschien kun je zorgen, ja, bijvoorbeeld in de Ronde Hoep. Dat is een mooi voorbeeld, dat is ook zo'n veenweidegebied. Daar hebben ze nu een eigen melkfabriek neergezet. Dus niet meer via Campina, maar die hebben een eigen melkfabriek neergezet en die leveren Ronde Hoepmelk aan de lokale winkeliers. Is ietsje duurder, maar het is wel uit de eigen regio. Kijk, als je dat voor elkaar kan krijgen, dan kan je die agrariërs ook gewoon steunen in hun, ja, in hun bedrijfsvoering. En ik denk dat dat wel een taak is die juist ook wij als stadsbewoners hebben, om ook naar die agrariërs te kijken. Van hoe kunnen zij overleven in deze tijd? Want ze hebben het natuurlijk echt heel zwaar. Ik bedoel, het is niet voor niks dat ze de straat op gaan. Ze zeggen wel eens, wat wil jij eigenlijk bereikt hebben in 4 jaar? Dan zeg ik, nou, dan zou ik willen dat iedere bewoner van ons waterschap zou weten hoe belangrijk het water is en hoe belangrijk dat water voor ons is en wat de rol is die ze daar zelf in kunnen spelen. Nou, dat zou ik willen.
Tijl, daar heb ik ingezeten. Dat was meneer.
In deze?
Ja.
Als kleine jongen?
Ja.
Hoe heet deze kleine jongen? Wie ik heet, Wim.
Die avond slaapt bij boer Wim in Harderwijk.
Dit is mijn feestschuur.
Nee, dit is zo... Mogen we een biertje vanavond bij u komen drinken?
Nee, je mag rustig biertje komen drinken.
De volgende dag fietsen we door. Aan de linkerkant van ons ligt Flevoland. Gek om te bedenken dat daar vroeger de Zuiderzee lag. Die woeste Zuiderzee waar talloze schepen zijn verdronken. We passeren oude vissersdorpjes, zoals Elburg. Al helemaal gek om te bedenken dat dit weer een vissersdorp zou kunnen worden. We spreken met Hermine en Marianne van waterschap Drents Overijsselse Delta over de laatste stenen dijk in Nederland.
Het is de enige overgebleven stenen zeewaterkering van Nederland. En het grappige is dat je zit hier zo ver in het binnenland, je hebt helemaal niet meer het gevoel van zee. Maar dat was het IJsselmeer van vroeger. Hij is gebouwd om het achterland te beschermen tegen het water van de Zuiderzee. Dus hij fungeert nog steeds als bescherming voor het achterland.
En hij loopt een beetje, hij is niet recht. Er zitten allemaal soort van bochtjes in, losse stukken dijk.
Dat zijn de knikjes die van vroeger herkenbaar zijn. Elke eigenaar moest zijn eigen stukje onderhouden. Je kunt het op twee manieren organiseren. Je kunt zeggen, we geven met z'n allen één metselaar het geld en die maakt een hele muur voor ons. Of we kunnen zeggen, iedereen zorgt voor zijn eigen kleine stukje dijk. En die moet er maar voor zorgen dat dat stukje veilig is. Nou, op die manier werd het hier van oorsprong georganiseerd. Dus toen had iedereen verantwoording voor zijn eigen stukje dijk.
De dijk. Het was een punt van samenkomst waar iedereen haar steentje bij moest dragen. Eigenlijk is dat nog steeds het geval. Samen tegen de vijand, het water. De kilometerstand staat op 332 kilometer. Een grote metalen brug leidt ons over de IJssel, waar het water snel stroomt. Zwolle verwelkomt ons bij zonsondergang. De volgende ochtend fietsen we langs de boerderij Klooienberg, waar we met buurtbewoners in gesprek gaan. 7,5 kilometer dijk moet worden verbeterd. Grotendeels loopt de dijk door de wijk Holtebroek. De wijk protesteerde, omdat ze niet betrokken werden bij de plannen. Yvonne en Moersel spelen een belangrijke rol hierin.
Nou, ik ben Yvonne van Dijk. Ik ben verliefd op de dijk en op deze hele omgeving. En ik werk dus als taalcoach en ik heb ook taalgroepen gehad. Ik werk dus zeg maar met de mensen uit de wijk. En vooral ook de anderstaligen. En dat vind ik fantastisch. Holtebroek is een hele fijne wijk. Een hele multiculturele wijk. En ook met heel veel jonge gezinnen. Ook met ouderen. Nou, heel gemêleerd, kan ik wel zeggen. Een heerlijke wijk.
Mijn naam is Moersel Seuner. Ik woon al 20 jaar in Zwolle. En ik begon als cursus. Ja, het was een cursus, daar heb ik me aangemeld een keertje. Ben ik stadsgids geworden, voor eenmalig. Zou ik rondleiding geven aan allochtone mensen. Dat heb ik eenmalig gegeven, nou, dat beviel zo goed. Dat verhaal ging er rond, ja, jij doet stadswandeling. Zo heb ik verschillende groeperingen rondgeleid. En toen kwam het de dijk, die waren afgekeurd, 7,5 kilometer dijk. En toen Delta, waterschap Delta, die had een eigen planning gemaakt allemaal. Toen kwam de buurt in opstand, jongens, het is onze dijk. Wij willen ook wat medezeggenschap erover hebben. Toen heb Delta, die heeft toen een travers ingeschakeld. Travers, jullie wonen in de wijk. Betrekken jullie de mensen bij? En zo kwam Travers bij mij. Ja, moest luisteren. Jij bent stadsgids. Wil je ook dijkgids worden? Ik had helemaal geen verstand van dijk. Ik keek er ook nooit naar. Ik heb zelf wat dingen opgezocht allemaal. Ik kan je wat dingen vertellen over de dijk. En dus zo ben ik gespeeld ook in de dijk, zeg maar. Ik vertel wat over de dijk. Ik leid mensen rond over de dijk. En toen zei ze, ja, hoe moet jullie dijk eruit komen te zien? Toen vroeg ze, ja, kom je met ideeën allemaal? Het was een van mijn ideeën, was een theehuis op de dijk. Waar de mensen kunnen, die langs fietsen, gewoon even kunnen stoppen, een bakje thee. En dat vond ze zo'n leuk idee. Ze zegt, nou, jij krijgt van ons een theehuis. Ik mag hier nou elke vrijdagmiddag, mag ik hier als theehuisje zeg maar, gebruiken hier. Andere mensen hadden ook weer dat een bloementuin moet komen.
Hele mooie bloemen.
Het liefst nog een theehuisje erbij, waar nog een beetje hapjes en drankjes er ook nog bij zijn.
Van ieder van het water, van de omgeving, van de Holtebroek eigenlijk.
En dan insectenhotels.
Wij willen voor onze dijk een mooie speelplek.
Dat wil ik graag.
Echt een ideale avond.
Ik denk dat Lottie heeft al die ideeën gekregen. Die hebben ingediend bij Waterschap Delta. En als het goed is, moet er nog een gesprek komen hoe dat ingedeeld wordt, zeg maar. Maar de theehuis is er al. heel veel mensen wisten niks van de dijk af hier. Het was nog bij niemand, in het begin was het bij niemand bekend de dijk. Zelfs ik wist niet eens dat wij hier een dijk hadden. De waterschap Delta die gaat op zijn eigen houtje gaan ze gewoon verder maken. Zonder dat de buurt vanaf wist. Totdat ze Travers heen zag. En Travers die heeft toen, jongens, we hebben ook een eigen dijk, onze dijk. Het is ook jullie dijk. Kom erop, zeg wat je wil, hoe je het hebben wil hebben. Kom in opstand, weten. Er is daar verderop zelfs, wou ze een boom omhakken. Omdat hij ziek was. Naar de buurt, die kwam in opstand. Wacht eens even, jongens, jij gaat onze boom niet omhakken. Want dat gebruiken wij. Wij zitten daar gewoon onder de schouder van die boom. Zet met z'n allen handtekeningen op z'n handen. En die boom mag blijven. Dus de mensen zijn nou wel, die komen op voor de dijk, zeg maar.
Ik bedoel, wij maken met z'n allen deel uit van een samenleving. En we maken met z'n allen deel uit van de natuur enzovoort. En we moeten daar ook zorg voor dragen met z'n allen. En dat kan natuurlijk ook op een hele simpele manier. Door wat meneer als voorbeeld geeft over de boom die men graag wil behouden. En dat dat dan uiteindelijk ook lukt. Ik denk wel, als je met dat soort dingen begint, dat het mensen ook kan stimuleren van, hé, wacht eens, willen wij iets behouden omdat het goed is voor ons, dat je daar ook, dat je daar ook voor kunt inzetten. En ik denk dat we met z'n allen dat stukje verantwoordelijkheid ook wel samen kunnen dragen.
Kijk, er worden steeds meer mensen bij de dijk betrokken, zeg maar. Ze merken ook, we hebben zeggenschap. Vroeger was het, ging gewoon, achterlangs werd er gewoon iets geregeld allemaal en dan gebeurde het. Maar nu wordt mensen bijbetrokken. Jongens, het is jullie dijk. Het is jullie wijk. En de mensen die zeggen, ja jongens, wij willen ook wat te zeggen hebben. Soms duren beslissingen heel lang hier. Dat is het ergste. Voordat er een beslissing op, dat is dat bureaucratie, noemen we dat hier. Hè. En soms ben ik wel eens voorstander van dictator. Want zo moet het gebeuren, klaar. En, maar als je een andere overlaat, die ene zegt, kijk, ik had voorgesteld, allemaal mooi gekleurd lantaarnpaal op de dijk. Zo mooi verlicht, hè. En dan komt weer een andere instantie. Ho, wacht, hè, vogels moeten in het donker leven. Die willen slapen weer. Nou, ga daarmee weer tegenin. Dus die willen.
We laten de dijk achter. Wanneer we langs fietsen, worden we omringd door een groep kinderen. Wat weten zij eigenlijk over de dijken?
Ja, mooi,
hij is daar.
Hou jij hem ook vast? Anders?
Wow, zo. Echt leuk. Maar wat is
ja. We zijn in Zwolle
Maasland.
Ja, A-landen. Ja.
En ik ben Noah.
En ik ben Annas.
Annas en Noah, daar loopt een dijk. Wisten jullie dat?
Een dijk? Wat is dat ook alweer? Ik weet wel een beetje wat het is, maar niet helemaal. Want een dam en een dijk. Dat...
Wat denk je dat een dijk is?
Een muur dat water tegenhoudt. Maar het kan van de zee, in plaats van rivieren.
En waarom denken jullie dat er dijken zijn?
Om stroom tegen te houden.
Oh, overstroming.
Ja,
dat het land niet onder water gaat.
Ja, dat.
Denk jullie dat dat kan gebeuren?
Jawel.
Ja, maar dan moet er echt een orkaan aankomen. En Nederland dat heeft ander water, waardoor er geen orkaan kan komen. In andere landen, onze meesten die zijn een keer volgens mij, dat het water hier kouder of zoiets is, waardoor het moeilijker is dat hier een orkaan kan komen. Door er minder kans is, omdat wij ander klimaat hebben en zo.
En kan een overstroming alleen komen door een orkaan?
Nee, maar ook door hele hoge golven en als de dijken. Omdat het heel erg lang droog was geweest, kwamen er allemaal gaten bij boeren of zo. Daardoor kon er heel veel water omhoog komen.
Ja, dat.
Nou, de koffie achter me geraden, ja.
Wat zijn jullie wel eens bang dat de dijk misschien wel doorbreekt?
Ik ken niet.
Of dat het water hier komt?
Want de zeespiegel van, ja, het kan. De zeespiegel en zo.
Oh, joh.
Nee, je wil... Mag iedereen erop?
Hartstikke mooi.
Maar ze gaan nu weg.
Gaan jullie niet weg?
We gaan nu weg.
Oh, ja.
We blijven nog een nacht in Zwolle. Hoe dichtbij we soms bij het water staan, maar ook hoe makkelijk we het uit handen geven. En er niet meer bij stilstaan dat ons land eigenlijk voor de helft onder water ligt. Door de jaren heen is de reactie naar het water veranderd. Van de angst en het bijgeloof in de premoderne tijd, naar de dialoog tussen het water en de mens in de vroegmoderne tijd. En uiteindelijk het overwinnen van de angst in de 17e eeuw. Het lijkt nu wel alsof we zo erg de angst hebben overwonnen dat we niet meer inzien hoe kwetsbaar ons land ook kan zijn. En dat ook wij, als burgers, daar invloed op kunnen uitoefenen. In de volgende aflevering spreken we met onder andere schrijfster Joke Hermsen over tijd.
En dus ja, ik denk dat die verlangzaming en meer rust en ook verstilling, proberen ook echt stil te gebieden, het is zelfs in Drenthe soms moeilijk, dat gewoon noodzakelijk is voor ons.
En met Elfstedentocht-organisator Imme Jonkman, die nog elk jaar een Elfstedentocht organiseert.
Kijk, ik denk dat niemand kan zeggen dat we nooit weer een Elfstedentocht krijgen. Dat weet je gewoon niet. Je kunt wel zeggen dat we de laatste jaren weinig koude winters hebben gehad. Dat is een feit. Maar je kunt nu niet zeggen dat we nooit meer een Elfstedentocht krijgen.
En Pam, hoe voel je?
Ja, alsof ik een nacht niet heb geslapen.
Waarom?
Ik weet niet zo goed. Het is nu, denk ik, het is de 10e dag. Dus het is ook wel, we zijn ook wel eventjes onderweg. Dus ik denk dat dat het ook een beetje is. Dat het er een beetje in hakt. Maar ik vind het echt superleuk hoor. Dus het is helemaal oké. Maar lichamelijk voel ik hem. En mentaal voel ik hem nu.
Wat kwam eerst? Of wat is groot?
Ja, zit ik ook te denken. Of wat nu, ja. Sowieso fysiek is het groter dan mentaal. Ik heb nu ook alweer mentaal nieuwe energie. Omdat we gewoon nu gisteren wat rustiger aan hebben gedaan. Dat scheelt echt. Minder hoeven luisteren. Maar ja, het is gewoon iedere ochtend dat je wakker wordt en dat je het idee hebt dat je niet hebt geslapen. Terwijl je echt als een blok. Maar ja, goed. Dat zijn allemaal bijdingen.
Ja, jij? Ik heb ook wel heel erg het idee dat het soort van, dat omdat het zo fysiek is, dat ik dan mentaal niet meer de,
ja.
Het is eigenlijk dat ik me mentaal moeier voel dan fysiek.
Ja?
Maar ik weet dat het vanuit het fysiek komt.
Maar wat vind je mentaal dan moeilijk nu?
Nou, niet moeilijk, maar dat ik merk van, oh, ik moet even energie hebben om te vragen, om te luisteren.
Ja.
Maar die energie zit niet in mijn lichaam meer.
Dit project en deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Casper,
Mathea,
Jesper, Vera,
Meerte,
het We Are Warming Up Festival, Meis,
Jan,
Raymond,
Waternet,
Nora,
Olivier,
Tineke
en alle sprekers.
Wij zijn
Thalisa,
Jette
en Pam.
Door Nederland.